Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de dogmatische constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie over het woord van God, de goddelijke openbaring. We zijn aangekomen bij het vierde hoofdstuk, het Oude Testament. Artikel 1. De heilsgeschiedenis in de boeken van het Oude Testament. In zijn zorg voor het heil van de gehele mensheid, dat hij op het oog had en wilde voorbereiden, heeft de liefdevolle God door een bijzondere schikking zich een volk uitgekozen om daaraan zijn belofte toe te vertrouwen. Want na een verbond te hebben gesloten met Abraham en door middel van Mozes met het volk van Israël, heeft God zich aan het volk dat hij zich had verworven door woorden en daden geopenbaard als de enige ware en levende God. Aldus ondervond Israël wat Gods plannen waren met de mensen en leerde het deze plannen door het woord van God, die door de mond van de profeten sprak, steeds dieper en duidelijker begrijpen, en kon het deze steeds breder onder de volken bekendmaken. Het heilsbestel door de gewijde schrijvers aangekondigd, verhaald en verklaard, is als het waarachtig woord van God aanwezig in de boeken van het Oude Testament. Daarom behouden deze door God geïnspireerde boeken een duurzame waarde. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift in hoop zouden leven. Weer klinkt het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15, vers 4. Artikel 2. Het belang van het Oude Testament voor de christenen. Het heilsbestel van het Oude Verbond was vooral hiertoe door God gewild om de komst van Christus, ons aller verlosser, en van het Messiaanse Rijk voor te bereiden, profetisch aan te kondigen en door de verschillende voorafbeeldingen aan te duiden. De boeken van het Oude Testament openbaren, overeenkomstig de situatie van de mensheid voor de tijd van het door Christus herstelde heil, aan allen de kennis omtrent God en de mens en de manier waarop de rechtvaardige en barmhartige God met de mensen handelt. Ofschoon die boeken ook onvolmaakte en aan die tijd gebonden dingen bevatten, laten ze toch een ware goddelijke pedagogie zien. Daarom moeten de christenen deze boeken, die zulk een levend godsbesef uitdrukken en die zulk een verheven leer omtrent God, zulk een weldadige wijsheid omtrent het leven van de mens en zulke wonderbare rijkdom aan gebeden bevatten, en waarin tenslotte het geheim van ons heil verborgen ligt, met liefdevolle eerbied aanvaarden. Artikel 3. De eenheid van de beide testamenten. Daarom heeft God, die de boeken der beide testamenten heeft geïnspireerd en hun auteur is, het in zijn wijsheid zo beschikt dat het Nieuwe Testament in het Oude op verborgen wijze lag vervat en het Oude in het Nieuwe voor ons werd ontsloten. Want ofschoon Christus in zijn bloed het Nieuwe Verbond heeft gesticht, krijgen en tonen toch de boeken van het Oude Testament, die in hun geheel zijn opgenomen in de evangelische boodschap, hun volle betekenis in het Nieuwe Testament. En ze belichten en verklaren op hun beurt het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 5. Het Nieuwe Testament. Artikel 1. De verhevenheid van het Nieuwe Testament. Het woord van God dat een goddelijke kracht is tot heil van ieder die erin gelooft, toont zich op zeer bijzondere wijze aanwezig en werkzaam in de geschriften van het Nieuwe Testament. Want toen de volheid van de tijd gekomen was, is het woord vlees geworden en heeft het onder ons gewoond, vol genade en waarheid. Christus heeft het koninkrijk Gods op aarde gevestigd, door daden en woorden zijn Vader in zichzelf geopenbaard en zijn werk voltooid door zijn dood, verrijzenis en glorievolle hemelvaart en door de zending van de Heilige Geest. Omhooggeheven van de aarde trekt hij allen tot zich, hij die alleen de woorden van eeuwig leven heeft. Dit geheim is nooit aan vroegere geslachten bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Opdat zij het evangelie zouden verkondigen, het geloof zouden wekken in Jezus, de Christus en Heer, en de kerk bijeen zouden brengen. Van dit alles zijn de geschriften van het Nieuwe Testament een altijd durend en goddelijk getuigenis. Artikel 2. De apostolische oorsprong van de evangelies. Het is voor iedereen duidelijk dat onder alle boeken van de Schrift, ook van het Nieuwe Testament, de evangelies terecht de eerste plaats innemen, omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van het vlees geworden woord, onze Verlosser. De kerk heeft altijd en overal geleerd, en leert nog, dat de vier evangelies van apostolische oorsprong zijn. Want wat de apostelen op bevel van Christus hebben gepreekt, is door hen zelf en door apostolische mannen onder de ingeving van de Heilige Geest later schriftelijk aan ons doorgegeven, als de grondslag van het geloof, namelijk het evangelie in zijn vier vormen, volgens Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Artikel 3. Het historische karakter van de evangelies. Onze moeder, de Heilige Kerk, heeft beslist en standvastig gehouden en houdt nog altijd dat de vier genoemde evangeliën, wier historiciteit zij zonder aarzelen bevestigt, getrouw weergeven wat Jezus, de Zoon Gods, tijdens zijn leven onder de mensen werkelijk gedaan en geleerd heeft voor hun eeuwig heil, tot aan de dag waarop hij ten hemel werd opgenomen. De apostelen hebben na de hemelvaart van de Heer datgene wat hij gezegd en gedaan had aan hun toehoorders doorgegeven, met het vollediger inzicht dat zij zelf hadden, onderricht als zij waren door de glorievolle gebeurtenissen van Christus en onderwezen door het licht van de Geest der waarheid. De gewijde schrijvers hebben bij het schrijven van de vier evangeliën een keuze gemaakt uit het vele dat mondeling of ook reeds schriftelijk was overgeleverd. sommige dingen tot een synthese samengevoegd en met het oog op de situatie van de kerken uitgelegd en tenslotte de vorm van prediking behouden, altijd zo dat zij onze zuivere waarheid over Jezus meedeelden. Want zij hebben, ofwel uit hun eigen geheugen en herinnering, ofwel volgens het getuigenis van hen, die van het begin af ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden, geschreven met de bedoeling ons te doen inzien hoe betrouwbaar de leer is waarin wij zijn onderwezen. Artikel 4. De andere geschriften van het Nieuwe Testament. Naast de vier evangeliën bevat de kanon van het Nieuwe Testament ook de brieven van de heilige Paulus en de andere apostolische geschriften, die onder ingeving van de Heilige Geest zijn geschreven. Door deze geschriften wordt, krachtens Gods wijze beschikking, bevestigd wat op Christus de Heer betrekking heeft, zijn authentieke leer steeds meer verklaard, de heilbrengende kracht van het goddelijk werk van Christus gepredikt, het eerste begin en de wonderbare verbreiding van de kerk verhaald en haar glorievolle voltooiing aangekondigd. Want overeenkomstig zijn belofte is de Heer Jezus met zijn apostelen geweest en heeft hij hun de helper, de Geest, gezonden, die hen tot de volle waarheid zou brengen. Hoofdstuk 6. De Heilige Schrift in het leven van de kerk. Artikel 1. De verering van de kerk voor de Heilige Schrift. De kerk heeft de Heilige Schrift, zoals ook het lichaam des Heren zelf, altijd vereerd, doordat zij, vooral in de heilige liturgie, voortdurend van de tafel van het woord Gods en van het lichaam van Christus, het brood des levens neemt en het aan de gelovigen uitreikt. De kerk heeft de heilige schrift, tezamen met de heilige overlevering, altijd beschouwd en beschouwt ze nog als de hoogste regel van haar geloof. Omdat ze door God geïnspireerd en eens en voor altijd schriftelijk zijn vastgelegd en daardoor het woord van God zelf onveranderlijk meedelen en in de woorden der profeten en apostelen de stem van de Heilige Geest doen weerklinken. Bij gevolg moet alle kerkelijke prediking, evenals de christelijke godsdienst zelf, in de Heilige Schrift haar voedsel en haar regel vinden. Want in de heilige boeken treedt de Hemelse Vader zijn kinderen vol liefde tegemoet en spreekt hij met hen. En zo groot is de werking en de kracht van het woord Gods, dat dit de grondpijler en levenskracht van de kerk uitmaakt en voor de kinderen der kerk de sterkte is van het geloof, de spijs voor hun ziel, de zuivere en ononderbroken stromende bron van het geestelijke leven. Bij uitstek gelden daarom van de Heilige Schrift de woorden: levend en krachtig is het woord Gods, uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verzekeren met alle geheiligden, horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 32. Artikel 2. Aanbeveling van nauwkeurige vertalingen. Voor de christengelovigen moet de weg tot de Heilige Schrift wijd openstaan. Daarom heeft de kerk vanaf het begin de beroemde, zeer oude Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogeheten Septuagint, als de hare aanvaard. En ook de andere Oosterse en Latijnse vertalingen, vooral de Vulgaat, houdt zij altijd in ere. Omdat echter het woord Gods ter beschikking moet staan van de mensen van alle tijden, is de kerk met moederlijke zorg er steeds op uit om aangepaste en nauwkeurige vertalingen te laten maken, in de verschillende talen, bij voorkeur uit de oorspronkelijke teksten van de heilige boeken. Komen deze vertalingen tot stand, ook in samenwerking met de afgescheiden broeders, waar dit mogelijk is, en het kerkelijk gezag zulks goedkeurt, dan kunnen ze door alle christenen gebruikt worden. Artikel 3. De apostolische taak van de katholieke geleerden. De bruid van het vlees geworden woord, de kerk, onderricht door de Heilige Geest, geeft zich alle moeite om een steeds dieper inzicht te krijgen in de heilige schriften, ten einde haar kinderen voortdurend het voedsel te kunnen geven van Gods woorden. Daarom ijvert zij ook voor de studie van de Oosterse en Westerse vaders en van de liturgieën. De katholieke exegeten en de andere theologen moeten in ijverige samenwerking ernaar streven om onder de waakzame leiding van het heilig leerambt met de geëigende hulpmiddelen de heilige schriften zo te onderzoeken en uiteen te zetten dat een zo groot mogelijk aantal bedienaars van het goddelijk woord in staat is met vrucht aan het volk Gods het voedsel van de schriften te bieden, om hierdoor de geest van de mensen te verlichten, hun wil te sterken en in hun harten de liefde Gods op te wekken. De heilige synode spoort de kinderen der kerk die zich op de bijbelwetenschap toeleggen aan om hun zo succesvol ondernomen werk met steeds vernieuwde kracht en met alle ijver verder te zetten volgens de geest van de kerk. Artikel 4. Het belang van de Heilige Schrift voor de theologie. De Heilige Theologie heeft tot blijvende grondslag het geschreven woord Gods tezamen met de Heilige Overlevering, en in dit woord Gods vindt ze haar hechte steun en een voortdurende jeugd, doordat ze namelijk de gehele waarheid die in het Christusmysterie ligt opgesloten, onderzoekt in het licht van het geloof. De heilige boeken bevatten het woord Gods, en omdat ze geïnspireerd zijn, zijn ze werkelijk het woord Gods. Daarom moet de studie van de heilige schrift als het ware de ziel zijn van de heilige theologie. Door dit woord van de schrift ontvangt ook het ministerie van het woord, namelijk de pastorale prediking, de catechese en alle christelijke onderricht, waarin de liturgische homilie een voorname plaats moet innemen, heilzaam voedsel, heilige en frisse kracht. Artikel 5. Aansporing tot het lezen van de Heilige Schrift. Daarom moeten alle clerici, vooral de priesters van Christus en de anderen die als diaken of catechist op rechtmatige wijze het ministerie van het woord uitoefenen, door voortdurende lezing en nauwgezette studie zich steeds met de schrift bezighouden, opdat niemand van hen bij zijn taak de overvloedige rijkdommen van het goddelijk woord, vooral in de heilige liturgie aan de hem toevertrouwde gelovigen mee te delen, een nutteloos en louter uiterlijk prediker van het woord Gods wordt, zonder zelf innerlijk hoorder ervan te zijn. Eveneens spoort de Heilige Synode alle christenen en vooral de religieuzen met aandrang en met nadruk aan zich door het veelvuldig lezen van de goddelijke schriften de alles overtreffende kennis van Christus Jezus eigen te maken. Een verwijzing naar de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 3, vers 8. Want de schrift niet kennen betekent Christus niet kennen. Zij moeten zich dus graag wenden tot de heilige tekst zelf, hetzij door de heilige liturgie, die zo rijk is aan woorden van God, hetzij door godvruchtige lezing, hetzij door instellingen die daarvoor geschikt zijn en door andere hulpmiddelen, die met goedkeuring van de bisschoppen en door hun zorg tegenwoordig overal op zo loffelijke wijze worden verbreid. Zij moeten echter bedenken dat de lezing van de Heilige Schrift gepaard moet gaan met gebed, wil er een dialoog ontstaan tussen God en de mens, want bidden is met hem spreken. Gods woorden lezen is naar hem luisteren. Het behoort tot de taak van de bisschoppen, bij wie de apostolische leer berust, de hun toevertrouwde gelovigen op een geschikte wijze te brengen tot een juist gebruik van de goddelijke boeken, vooral van het Nieuwe Testament en met name van de evangeliën. En wel door vertalingen van de gewijde teksten die voorzien moeten zijn van de noodzakelijke en werkelijk toereikende verklaringen, opdat de kinderen der kerk zich veilig en met nut met de Heilige Schrift kunnen bezighouden en met de geest ervan worden doordrongen. Bovendien moeten er ook uitgaven van de Heilige Schrift tot stand komen tot gebruik van de niet-christenen, uitgaven met goede verklaringen en aangepast aan hun omstandigheden. En zowel de zielzorgers als de andere christenen van iedere rang of stand moeten voor een verstandige verspreiding daarvan zorg dragen. Hoofdstuk 7. Slot. Mogen zo dus door het lezen en bestuderen van de heilige boeken het woord des Heren zijn luisterrijke loop volbrengen en de aan de kerk toevertrouwde schat der openbaring steeds meer de harten van de mensen vervullen, gelijk het leven van de kerk groei ontvangt uit de voortdurende viering van het Eucharistisch mysterie. Zo mogen wij een nieuw elan van geestelijk leven verhopen uit een grotere verering van het woord Gods, dat blijft in eeuwigheid. Dit alles, tot in alle onderdelen wat in deze constitutie is vastgelegd, heeft de instemming van de vaders van het Heilig Concilie, en wij, krachtens het apostolisch gezag door Christus aan ons verleend, geven samen met de concilievaders in de Heilige Geest daaraan onze goedkeuring, bepalen het en stellen het vast, en wij bevelen datgene wat aldus door de synode is vastgesteld tot Gods glorie te promulgeren. Rome bij Sint-Pieter, 18 november 1965, ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. En gevolgd door de handtekeningen van de concilievaders. Hieruit volgt nog een achtste hoofdstuk, een bijvoeging, een mededeling, door de algemene secretaris van het Heilig Concilie, gedaan in de 161ste algemene vergadering op 15 november 1965. Men heeft de vraag gesteld wat de theologische kwalificatie moet zijn van de leer die in het schema van de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring wordt uiteengezet en in stemming wordt gebracht. Op deze vraag heeft de Commissie voor de Leer van Geloof en Zeden, overeenkomstig haar verklaring van 6 maart 1964, het volgende geantwoord. Gezien het conciliaire gebruik en de pastorale doelstelling van het huidige concilie, definieert deze heilige synode in zaken geloof en zeden alleen datgene als door de kerk te houden wat zij zelf uitdrukkelijk als zodanig aangeeft. Het overige dat de heilige synode voorhoudt moet, als zijnde de leer van het hoogste leerambt van de kerk, door alle gelovigen zonder uitzondering worden aanvaard en erkend, overeenkomstig de bedoeling van de heilige synode zelf, die blijkt hetzij uit de behandelde stof, hetzij uit de wijze van uitdrukken volgens de regels van de theologische interpretatie. Getekend door Monseigneur Pericles Firici, algemeen secretaris van het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van dit document, Dei Verbum, de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring over het woord van God. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer, waar we u verder zullen voorlezen uit een ander belangrijk kerkelijk document. Van harte dank en graag tot dan.